Wie weet. Goedenavond. Als ik van iedereen even de aandacht mag. De band is gestart. En ik wil de vergadering graag beginnen. We zitten hier bij elkaar voor de beraad en advies algemeen. De agenda daarvoor geeft aan dat we gaan kijken naar de zienswijze van de begroting 2015 van de koepelschap Buitenschedelijk Groen en de zienswijze begroting van het NRI, het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde, waarin u in het raadsvoorstel wordt gevraagd om in te stemmen en geen zienswijzes kenbaar te maken aangaande de ontwerpprogrammabegroting van zowel het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde en geen zienswijzen kenbaar te maken aangaande de begroting 2015 van het koepelschap Buitenstedelijk Groen. Zijn daar vragen over? En mag ik even kijken wie daar dan het woord van wil hebben. Meneer Schuitenmaker.
Mijn eerste vraag is, wordt het afzonderlijk afgehandeld of voor alle vragen achter elkaar?
Ik denk dat
het beide vragen.
Ik denk dat het beter is om ze even afzonderlijk te behandelen. Dus dan beginnen we eerst met het NRI en dan daarna met het koepelschap Buitenstedelijk Groen.
In de programmabegroting van de NRI staat op pagina 8 een tabel, wat gaat het kosten? Opvallend is de derde regel, juridische ondersteuning en advisering. Een aanzienlijk toenemende post in ieder geval. Het begint in het najaar van 2013 met 17.000, in 2014 ook 17 en in 2015 63.000. Wat is daar de reden van? En de tweede vraag, kan er een toelichting gegeven worden op de berekening van het weerstandsvermogen en de risico's? De risico's worden ingeschat op 255.000. Slechts 3 posten worden genoemd, waarvan nog 1 verplichte post. Maar er spelen bijvoorbeeld ook veel grotere projecten, zoals de blauwe verbinding. Zijn daar geen risico's aan verbonden? Gaan er een toelichting op dat weerstandsvermogen?
Dank u wel. Dan zag ik ook nog mevrouw Ram. Met een vraag?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik was even benieuwd naar de veerdienst. Want tijdens het opstellen van de begroting werd aangegeven dat er nog geen duidelijkheid was of er een nieuw contract zou worden gesloten. Inmiddels is het contract naar mijn weten beëindigd. En ja, de vraag dus of er een nieuw contract is gesloten. En we hadden begrepen dat er nog aardig wat reserves zijn. En worden die reserves nu ingezet alleen voor investeringen? Of wordt er ook aan onderhoud besteed, omdat daar aardig op bezuinigd is, zijn we daar niet benieuwd naar. Dank u wel.
Dank u wel. En dan zag ik ook meneer Zanen nog even voor de vraag.
Dank u wel, voorzitter. Onze vraag zit er bijna in de lijn van die van de CDA. Alleen de eerste 45.000 euro is in onze optiek van de financiën, niet bij de juridische ondersteuning en advisering. Maar we willen wel graag een toelichting daarop.
Ja, dank u wel. Dat is ook genoteerd. En meneer Goudriaan had ook nog een vraag.
Dank u wel, voorzitter. Ja, 2 vragen. De eerste vraag, de pachtinkomsten van Abel en Van Gameren. Waar vinden we die terug en om hoeveel geld gaat dit? En de tweede vraag, hoeveel inkomsten begroot de NRI voor het verhuren van terreinen ten behoeve van maatschappelijke activiteiten?
Ja, dank u wel. Dan denk ik dat we de vragen geïnventariseerd hebben. En dan zou ik willen vragen of de wethouder daar een toelichting op kan geven.
Op de laatste twee vragen van meneer Goudriaan, zonder meer, omdat dat onderdeel is geweest van het gesprek wat ik gehad heb met het NRI. Het NRI zegt dat ze eigenlijk uitgaat van een grondwaarde en de grondwaarde is 10 euro per vierkante meter. En dat betekent, want daar kan ik heel concreet in zijn, dat betekent dat het klimbos aan het NRI 9000 euro betaald. Per jaar. Let wel, per jaar. Gezien het feit dat het terrein van mevrouw Van Gameren in min of meer dezelfde orde van grootte ligt, maar één ding staat vast, ook daar 10 euro de vierkante meter. En nu komt het. Voor het parkeerterrein, wat geen evenemententerrein is, ik zeg dat even heel nadrukkelijk, moet de stichting Greenpop 10.000 euro eigenlijk betalen. Maar vertelde mij het NRI heel grootmoedig dat ze 15% korting gekregen hadden. Dus geen 10.000 euro, maar 8500 euro moesten betalen. Even ter ubere informatie. Het bestuur, het dagelijks bestuur, als het algemeen bestuur van het NRI, heeft nog geen klap gegeven op de wijze waarop dit soort terreinen eigenlijk begroot zouden moeten worden. Vast staat wel dat het uitvoerende orgaan van het NRI heel nadrukkelijk de boodschap meegekregen heeft daar geld uit te halen waar dat mogelijk is.
Meneer Van der Staan.
Ja, ik had graag een uitleg waarom het verschil is wat Greenpop zo'n groot bedrag moet betalen ten opzichte van de twee andere gronden.
Wethouder?
Nou, de heer Maas die achterin zit, die zat erbij. En die vraag heb ik ook gesteld. En toen werd tegen mij gezegd, ja, u moet zich voorstellen dat wij met mevrouw van Gameren en met de meneer Van Abel een langdurig contract hebben. En dat het parkeerterrein, dat is een incidentele aangelegenheid.
Meneer Van der Stam?
Ja, dan snap ik het helemaal niet meer. Want als je een langdurig contract hebt, dan weet je zeker dat je de grond kwijt bent. En voor een korte tijd zo'n hoog bedrag vragen, dat vind ik dan heel erg vreemd.
Wethouder?
Nou, meneer Van der Stam, ik ben het ook volledig met u eens. En dat is ook gebleken. En ik ga niet zeggen dat dit de reden is. Maar het heeft er wel toe bijgedragen dat de mensen die het Greenpop organiseren, mede hierdoor een risicoafweging gemaakt hebben, waarvan ze in ieder geval zeiden van, nou, voordat we dit weer doen, voordat we weer zo'n evenement organiseren, willen we eerst een duidelijk zicht hebben of we wel uit de kosten komen.
Ja, en dan rest me, sorry. Er is mij de vraag van wat kan de gemeente Albanswaard daaraan doen dat die kosten omlaag gaan. Want ik vind het een absurd hoog bedrag.
Wethouder?
Nou, de gemeente Albanswaard is zowel in het dagelijks bestuur als in het algemeen bestuur vertegenwoordigd. En de vertegenwoordigers van Albanswaard zit er niet anders op dan met hun collega's proberen een zienswijze zo ver te krijgen dat hier nog eens met wat andere ogen naar gekeken wordt. Ik zeg wel op voorhand dat Albanswaard in het geheel van NRI een kleine speler is die maar 13% van de stemmen vertegenwoordigt. En wij zijn er eigenlijk, we zijn al op de goede weg. Op het moment dat Rotterdam het met ons eens is.
Meneer Goudriaan, u wil ik nog toevoegen?
Ja, meneer de voorzitter, ik hoor zeggen dat er een zienswijze ingediend gaat worden, maar ik zie in dit voorstel dat er verder geen algemene zienswijze wordt ingediend. Althans, dat is het voorstel. Dus hoe verhoudt zich dat dan tot elkaar?
Ja, wethouder, kunt u daar nog een uitleg op geven? Want dat is eigenlijk mijn eigen conclusie ook. U heeft al een aantal opmerkingen en aanmerkingen, maar ik zie geen zienswijzes hier verwoord.
Nee, de zienswijze waar u als raad om gevraagd wordt, is een zienswijze te geven op deze begroting. En waar u het nu over heeft, is eigenlijk iets specifieks wat nog niet door het algemeen bestuur, dan wel door het dagelijks bestuur is vastgesteld.
Mag ik dan concluderen dat u deze vragen wel meeneemt en daar dan op terugkomt? Of is dat een onderdeel van deze beslissing die hier nu genomen moet worden? Nee. Mevrouw Spruit?
Ja, misschien even als aanvulling op mijn collega. We gaan nu, u geeft aan, we moeten een zienswijze indienen in het kader van de begroting. Maar ik neem aan dat in die begroting wel dit soort inkomsten ook ingeboekt zijn. Dus dat ze dus ook betrekking hebben op het beleid.
Meneer de wethouder?
Voor zover mij bekend, maar ik wil even weten hoe daar de ambtelijke organisatie naar kijkt.
Ik krijg even ondersteuning van de heer Maas, van de ambtelijke ondersteuning. Zelf de microfoon gebruiken alsjeblieft.
Ja, dank u. Even kijken hoor, het NRI heeft in haar begroting niet iets aparts opgenomen aan inkomsten voor het evenemententerrein. Zij hebben wel als beleidslijn dat zij daar waar ze inkomsten kunnen genereren, dat ook moeten genereren. Dat is ook volgens mij 2 of 3 jaar geleden al met de bezuinigingen zo bepaald. En hoe dat ingevuld gaat worden, die inhoudelijke discussie, die kan altijd denk ik gevoerd worden op het moment dat het evenementenbeleid aan de orde komt. Want dat is nog nergens vastgesteld. Ze hebben deze richtlijn van 2 euro per bezoeker hebben ze wel vastgehouden. En die houden ze op al hun terreinen vast. En wij hebben die ter discussie gesteld volgens mij. En ze gaan daar, denk ik, als ze beleid erover gaan maken, dan komt dat aan de orde.
Meneer Van Zalen, u wilt er nog wat toevoegen?
Dank u wel, voorzitter. Maar ik begrijp hieruit dat geen pop voor Albans Waard verloren kan gaan.
Wethouder.
Die informatie heeft mij nog niet bereikt. Wat ik weet, en dat is, dat heeft u waarschijnlijk ook uit de krant kunnen lezen. Want wij als college gaan niet over de besluitvorming van Greenpop. Maar ik heb wel begrepen van degene die Greenpop organiseren, dat die hebben gezegd, dit jaar niet. En dat het afhankelijk is van ook het aantal vrijwilligers die ze het volgend jaar op de been kunnen krijgen, even voor ter uw informatie. Ik weet dat het voorgaande stichtingsbestuur uit 5 personen bestond, die daar allemaal hard voor gingen. En daar zijn 3 van teruggetreden voor hen moverende redenen. En dat heeft altijd te maken dan vaak met de werkring die ze gevonden hebben, of het feit dat ze niet meer de tijd ter beschikking hebben. Dus er zullen nieuwe mensen gezocht moeten worden.
Meneer Van der Stam?
Ja, ik had al een vraag van, wordt het dan met 2 maten gemeten? Want 2 euro per bezoeker, is dat alleen voor evenementen? Want als ik dan naar het Klimbos ga kijken, als je dan ook 2 euro per bezoeker gaat rekenen, ja, dan kom je toch weer op hele andere bedragen uit. En ik vind dat wel heel erg vreemd.
Meneer de wethouder?
Meneer Van der Stam, ik deel uw mening.
Meneer Goudriaan, u had ook nog een toevoeging.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik hoor de heer Maas aangeven dat er in ieder geval is aangegeven dat er naar gestreefd moet worden om extra inkomsten te genereren. Het lijkt er nu op dat daar ten aanzien van Greenpop niet actief op gestuurd wordt. En het lijkt mij verstandig om, als daar een mogelijkheid toe is, om die beleidslijn in ieder geval in de zienswijze nog kenbaar te maken, opdat wij aan dat belang wel hechten van die beleidslijn, zoals we die hebben afgesproken. Als ik dat tenminste goed begrepen heb, voorzitter.
Meneer de wethouder, heeft u daar nog een toevoeging op?
Ja, ik volg het even niet. Eén, er is wel degelijk door dit college actief daarop gestuurd. Sterker nog, natuurlijk zijn er, denk ik, in ondernemende zin mogelijkheden om te zeggen, en dat is ook, dat heb ik ook in dat gesprek gezegd, van misschien is het beter als de Albrandswaard het parkeerterrein ook maar gaat huren van NRI. En dan vervolgens de huur doorberekend aan zij die parkeren daar. En de huur doorberekend aan, in dit geval, aan de stichting Greenpop. Even ter uw informatie, want wat dat betreft heb ik al laten uitrekenen. Het terrein is ongeveer 100.000 vierkante meter. Dus dan weet u dat het een ton is en daar 5% van. Is 5.000 euro.
Is dat voldoende antwoord op uw vraag, meneer Goudenjaan?
Ja, voorzitter, maar dan nog blijft voor mij staan dat het misschien goed is om in een zienswijze kenbaar te maken dat wij hechten aan het belang van het genereren van inkomsten. En zeker als het gaat om maatschappelijke evenementen die georganiseerd kunnen worden, dan lijkt het mij goed om daar behoorlijk ruimhartig mee om te gaan, omdat iedere inkomstenbron er één is.
Ja, ik denk dat dat een goede toevoeging kan zijn. Buffel?
Nee, ik snap hem niet.
Wat ik begrijp uit de woorden van meneer Goudenjaan, om daar een toelichting op te geven, is dat als het NRI zelf geld wil genereren, inkomsten wil genereren, zouden ze ook ruimhartiger om moeten gaan met het eventueel verhuren van het terrein, ook wel voor lagere tarieven dan nu gesteld. En dat zouden we ze dan mee kunnen geven. Dat is, heb ik dat goed verwoord zo?
Dank u wel, voorzitter.
U bedoelt, en dan kijk ik even naar de ambtelijke organisatie, is het mogelijk om in ieder geval dit mee te geven?
Ja, het is aan de raad zelf natuurlijk om uiteindelijk iets mee te geven. En ik denk dat dat zeker mogelijk is om zoiets mee te geven. Aan de ene kant hebben we natuurlijk wel tegen het NRI gezegd van je moet inkomsten genereren. En dan gaan we nu zeggen van ja, voor maatschappelijke organisaties dan wat minder. Dat is iets wat denk ik in het DB en in het AB daar besproken moet worden. Hoe daar ze daarmee omgaan met het beleid wat vastgesteld moet worden. Dus wij kunnen nu dat meegeven, zodat zij dat bij het ontwikkelen van het beleid van evenemententerreinen, of nou ja, dit is niet echt een evenemententerrein, maar van terreinen, dat ze dat mee zouden kunnen nemen. Daar zouden we dan een zinnetje voor op moeten nemen. Ik denk dat dat zeker mogelijk is.
Kan ik daar concluderen dat meneer Van der Stam was eerst.
Ja, ik zie toch verschil in bedrijfsmatig gronden exploiteren en een incident, althans een festiviteit van culturele achtergronden, dat veel goedkoper moet zijn, want bedrijfsmatig dat is veel hoger. En daarom begrijp ik het antwoord van de heer Maas niet zo goed.
Ik volg deze ook even niet.
Nou, bedrijfsmatig, dan daar verdien je mee. Dus dan, als je daar hogere prijzen voor genereert, dat is dan duidelijk. Alleen voor maatschappelijk verantwoorde zaken zoals bijvoorbeeld het Greenpop of andere organisaties die iets voor de gemeenschap willen doen, dat je daar dan een lagere prijs voor gaat genereren. En dus niet een hogere prijs en voor bedrijfsmatig een lage prijs. Dus net omgekeerd dus.
Nee, maar dat is ook de conclusie die ik getrokken had, dat de bedoeling is om in ieder geval voor maatschappelijke activiteiten te streven naar wel inkomsten, zoals eerder afgesproken, maar dan wellicht lagere inkomsten. Meneer Maas, wilt u nog iets toevoegen?
Nou, ik begrijp uit de vraag dat we eigenlijk voor commerciële activiteiten waar een hoop geld mee wordt verdiend, dat we daar meer voor moeten vragen, het NRI, als voor maatschappelijke activiteiten. Nou, volgens mij heeft de wethouder dat in het gesprek met het NRI een keer of 5, 6, 7 aangegeven. En ik denk ook dat we het daarmee eens zijn. Maar in het AB en het DB wordt gesproken over de erfpachten en weet ik dat soort zaken. En dat wordt daar besloten. Ik heb daar... buiten mijn ambtelijke adviesrol verder geen invloed op. Daar zijn die prijzen voor vastgelegd. En wij kunnen nu meegeven dat we graag zien voor maatschappelijke activiteiten een andere prijs dan voor hele commerciële activiteiten. En dan wordt het wel heel erg moeilijk om goed aan te geven wat is commercieel en wat is maatschappelijk. Hè? Want ook bij Grindpop zijn artiesten die flink verdienen. Dus dan krijg je altijd een moeilijke discussie. Maar ik denk dat we gewoon de boodschap mee moeten geven. En dat we dat in het evenementenbeleid kunnen meegeven.
U wilt nog iets toevoegen? Meneer wethouder, u wilt nog iets toevoegen hierop?
Nee, het is duidelijk. Zowel het college, ik stel vast dat zowel het college als de raad van Albrandswaard van mening zijn dat evenementen als Greenpop sowieso niet verloren horen te gaan. Zowel college als raad van Albrandswaard willen eigenlijk dat er prijsdifferentiatie wordt toegepast ten aanzien van commerciële activiteiten en anders dan en voor maatschappelijke activiteiten. Dus ja.
Nee, dat bepaal ik. Mevrouw De Leeuwen?
Kijk, we willen natuurlijk allemaal gewoon graag dat Greenpop door kan gaan. Daarover verschillen we niet van mening. Maar we weten niks over de evenementen die elders worden georganiseerd. Of dat ook maatschappelijke evenementen zijn. Dus ik heb het gevoel dat we zo weinig weten van het beleid. En om er dan zo nu al meteen een zienswijze op te geven van nou, doe dat eens anders. Weten we daar iets van wat er elders gebeurt? Of dat maatschappelijk is of commercieel en hoe dat zit? Want we zijn maar 13% van het areaal, begrijp ik. Dus in 87% van het areaal gebeurt. Ik weet niet wat. Weten we daar iets van?
Nee, de wethouder.
Nee, maar dat doet ook niet ter zake. Het punt is dat je prijsdifferentiatie kunt toepassen voor commerciële activiteiten. Heel concreet, Pinkpop is een commerciële activiteit. Daarbij gaat het geld niet naar een stichting die zich voor algemene nut inzet, maar gaat het geld naar de stichting waar de organisator, de grote, hoe moet ik het zeggen, wat zeg je? Nou ja, de grote verdiener is. Terwijl wij ze spreken, als je gaat kijken naar de stichting Greenpop, ja, dat zijn jonge lui hier uit deze gemeenschap die zich inzetten voor het algemeen belang. Die daar, dat kan ik u echt zeker meegeven, daar nog nooit een cent aan verdiend hebben. Die het afgelopen jaar zelfs met een verlies zijn opgescheept. En dat zijn voor mij redenen om te zeggen van dat je inderdaad prijsdifferentiatie zou mogen toepassen voor zogenaamde, wat ik noem, maatschappelijke activiteiten. Want dit is een maatschappelijke activiteit. Niet zonder winstoogmerk.
Ja, u mag reageren, mevrouw De Leeuwen.
Dank u wel, voorzitter. Ik snap dat die bedoeling van die prijsdifferentiatie wel. Dat hoeft de wethouder niet nogmaals uit te leggen. Waar het mij om gaat is dat we nu een zienswijze geven terwijl we niet weten wat er elders aan maatschappelijke of niet maatschappelijke activiteiten gebeurt. We weten wel dat we net als andere gemeenschappelijke regelingen de opdracht hebben gegeven om te bezuinigen. Kennelijk is als gevolg van die opdracht een voornemen en in de uitvoerende organisatie een voornemen geland of een opdracht geland dat ze geld moeten verdienen. Dat doen ze en vervolgens draaien we dat weer terug. Ik stel me zo voor dat je niet kan zeggen, jongens, Greenpop moet goedkoper, met een verhaal erachter van differentiatie en maatschappelijkheid. En tegelijkertijd zeggen, ja, maar meer geld krijg je niet. En je moet het toch zelf genereren.
Nee, meneer de wethouder.
Mevrouw De Leeuwen, ik zal het nog een keer heel kort en bondig uitleggen. Het terrein voor het Klimbos is ongeveer 100.000 vierkante meter. Daar betaalt de eigenaar, die betaalt daarvoor aan het NRI €4.500. Vervolgens begrijpt uw collega ver van meneer Van der Stam van Opa, begrijpt niet dat vervolgens voor 2 dagen... en een ongeveer zelfde groot terrein, een stichting Greenpop die zich maatschappelijk voor het maatschappelijke deel inzet, €10.000, dus zeg maar het dubbele moet betalen.
Ik wil even ingrijpen nu op deze discussie, want daar komen we inhoudelijk niet uit. De zienswijze Of die aangepast moet worden met een of andere zin. Dat ligt even bij de wethouder en bij de ambtelijke ondersteuning, neem ik aan.
Bij de raad.
Bij de raad.
Dan zou dat in kunnen houden dat het een... sorry, excuses. Ik wil wel eerst even terug naar de andere, want we dreigen te verstrikken in deze ene vraag. En, we hebben nog een aantal andere vragen die ook van eminent belang zijn. En daar wil ik ook even een, als het lukt, een kort en bondig antwoord op, meneer de wethouder.
Nou, ik zal, hier heb ik met echt de ambtelijke ondersteuning voor nodig. Want inderdaad, het is mij ook opgevallen dat de juridische ondersteuning, dat was een vraag van het CDA, waarom die in één keer van 17 naar 63.000 euro gegaan is.
Waarschijnlijk heeft dat met de juridische ondersteuning van de veranderende organisatie van doen. Er wordt gesproken om alle groentafels bij elkaar te voegen om daar een beter overzicht over te hebben en ook beter beleid te kunnen uitvoeren. Peter, ik herstel me als ik het niet helemaal goed zeg. Maar daar heeft ook het NRI juridische ondersteuning voor. Hoe dat ze die GZH dan ook verder kunnen verzelfstandigen en ergens anders op kunnen brengen. Dus daar zijn heel veel extra kosten voor gemaakt in 2013. En daar worden ook de komende tijden in 2014 en 2015 ook nog veel extra kosten voor gemaakt.
Maar vaak is het ook...
Meneer Van Zalen.
Ik zie in de begroting 2014...
Sorry, even de microfoon.
In de begroting 2014... zie ik er helemaal niks voor ingecalculeerd gezien het grote verschil met 2015.
Ik weet niet uit mijn hoofd wat ze voor 2014 daarvoor hebben gereserveerd. Maar waarschijnlijk hebben ze voor 2014 ook heel veel extra juridische kosten. En voor 2015 hebben ze het gelukkig nu ook geraamd.
Nou, dank u wel, voorzitter. Ik zie 2013 17.200. 2014 17.000. Huh? En 2015 63.900. En dat is een aanzienlijk verschil. En vandaar ook terecht die vraag van het CDA en de ChristenUnie.
Ja, ik kan alleen aangeven dat het dat te maken heeft met die landschapstafel die gevormd gaat worden. En de verzelfstandiging van het GZH. Van de provincie wordt dat volgens mij losgehaald, zeg ik goed, Peter. Hè? Ja.
Is er dan ook een indicatie hoe het ongeveer 2016 zou zijn? Is dat dan weer afnemend of blijft het dan net zo hoog?
Ik denk dat dat heel erg afhankelijk is of al een eindresultaat is behaald of dat er nog iets loopt. Maar ik ga ervan uit dat het daarna weer een heel stuk naar beneden gaat.
Mag ik concluderen dat het er nog wel achteraan gegaan wordt om na te gaan waar dit verschil helemaal exact uit bestaat? Want ik denk dat er geen goed antwoord op deze vraag hier komt. Ja? Dus die toezegging die wordt in ieder geval gedaan.
Ja.
De andere vragen die nog gesteld waren.
Dat zijn
de beantwoording van de wethouder is, meneer Van Zalen. U mag dadelijk weer.
Oké, ik heb hier nog een vraag staan of we een toelichting kunnen geven waarom de risico's, en dat was een vraag waarom de risico's begroot zijn op 255.000 euro. Dat staat er informatie in de risicoparagraaf, wordt mij ingefluisterd, maar...
Waarom er dit bedrag als risico is opgenomen, staat in de risicoparagraaf volgens mij aangegeven.
Meneer Schuitenmaker?
Waarom slechts drie risico's vernoemd, waarin eentje een verplichte risico van 2% reserve of zoiets, omschrijving, terwijl er veel meer projecten, die ook in omvang veel groter zijn eigenlijk... Bijvoorbeeld voor het project Blauwe Verbinding. Dat is een veelvoud van dat bedrag in ieder geval.
Ja, ik weet daar niet exact het inhoudelijke antwoord op, dus dat zullen we nazoeken.
Op deze manier, mijn achterliggende idee, op deze manier kom je wel tot hele scheve weerstandsvermogens die in een factor 100 liggen of zoiets.
Ja, ik denk dat daar een stukje onderbouwing op zijn plaats zou zijn. De andere vragen die nog open stonden...
Dat betrof of de veerdienst al een nieuw contract heeft. Dat zal ik moeten nagaan.
Of... Daar weet ik wel een antwoord op. Dat is een jaar verlengd. En op dit moment zijn ze aan het onderzoeken of er meerdere bedrijven mee kunnen doen met de aanbesteding. Of die dat willen. of dat alleen het ene bedrijf wat het nu doet geïnteresseerd is. En daar zal waarschijnlijk net na de zomer wat duidelijkheid over komen.
Meneer Van Zalen, die wilde ook nog wat vragen.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Dat was eigenlijk vraag B. Hoe zit het dan met die 45.000 in de financiën, met dezelfde paragraaf waar we net over hadden, over de juridische ondersteuning? Bij het water, voor de duidelijkheid.
Wet.
Ja. Even terugkomen.
Waar staat dat precies? Want dan staat er
pagina 8. Pagina 8. We hebben net gehad over de lasten bij de juridische ondersteuning in lijn met de CDA en ChristenUnie. We hebben een extra toelichting gevraagd over de baten die erin staan van 45.000 bij de financiën. Waar komen die vandaan? En waarom zijn die niet begroot in de jaren erop? Dus ik wil graag weten, waar bestaat 45.000 euro uit?
Daar kan nu niet direct antwoord op gegeven worden, maar dat wordt, daar komt een terugkoppeling op.
Ik dank u wel, voorzitter.
Zijn alle vragen hierin beantwoord? Want ik ben daar in het spoor even bijster. Mevrouw Ram.
Ik had nog een vraag openstaan over de reserves. Of die voor, alleen voor investeringen worden gebruikt of ook voor onderhoud?
Beide. Beide. Die worden en voor investeringen en voor onderhoud gebruikt. En ook dit jaar vinden er weer behoorlijk wat investeringen plaats. Onder andere in de Johan Apolder.
Dank u wel. Zijn daarin alle vragen voldoende beantwoord? Ja? Dan wilde ik eigenlijk met het vragenrondje beginnen over het koepelschap Groen. Want daar waren ook nog wat vragen over. En meneer Schuitenmaker die had dat in eerste instantie al aangegeven.
Kan er een korte toelichting gegeven worden wat het koepelschap doet, waarom het is opgericht en wat het zijn bestaansrecht aandankt? En dat is mijn eerste vraag. En mijn tweede vraag die sluit daarop aan. In de programmabegroting 2015 wordt gesteld een beleidsarme begroting vanwege de oprichting van een groen autoriteit. En een opheffing van het koepelschap daartoe tot gevolg. Klopt dat? Of ja, hoe zit dat nou precies? En mijn derde en laatste vraag. Kan er een toelichting gegeven op het weerstandsvermogen en de risico's? Slechts één risico wordt vernoemd van 7600 euro. Een verplicht risico. Ze hebben schijnbaar dus helemaal geen risico's in hun projecten. En ze komen wel op een, nou, voor gemeentelijke begrippen, nogal hoog getal uit. 28. En de gemeente zelf is blij als die 2 of 3 haalt. Dus dat viel me eigenlijk wel op.
Zijn er nog meer vragen die ik gelijk eventjes kan? Nee, geen andere vragen? Dan mag u nu over tot de beantwoording, wethouder.
Nou, ik ben blij dat ik de eerste vraag al kan beantwoorden, want dat was ook voor mij een reden om te kijken van wat is nou eigenlijk een koepelschap en wat doet het? Nou, het NRI, die beheert de gronden, maar die beheert de gronden, hè, bedoel, die is hetzij contractueel eigenaar van die gronden, dan wel heeft de gronden in erfpacht. Maar vervolgens moeten die gronden ook onderhouden en bijgehouden worden. En dat doet het koepelschap.
Heel even een kleine toelichting geven, want dat doet het GZH. En het koepelschap is eigenlijk, het koepelschap is een beetje een overkoepelend orgaan over alle recreatieschappen die er zijn en die zorgt voor een vereveningsbijdrage, zodat het financieel ook geregeld wordt zoals het zou moeten tussen de verschillende recreatieschappen. Dus dat niet je veel te veel betaalt of te weinig en dat, daar zit een soort verevening. En dat doet het koepelschap.
En de andere vragen, kunt u die ook gelijk beantwoorden?
Ja, ik heb niet de goede term in mijn hoofd zitten. Ik sprak net over een groentafel, maar de gedachte is om de groene gebieden beter te gaan beheren en efficiënter te gaan beheren. En daardoor zou een recreatieschap opgeheven kunnen worden en daarmee ook het koepelschap. En dat wordt allemaal onderzocht en dat zijn de zaken waar u het net over had. Daarvoor is er nu ook een beleidsarme begroting opgesteld. Dus zij kijken niet heel erg ver vooruit en niet heel veel plannen maken omdat dat allemaal speelt.
En dan nog de 28.
En de risico gaan we weer opzoeken. Even de exacte onderbouwing daarvan.
Is dat voldoende beantwoord? Zijn uw vragen daarmee voldoende beantwoord? Ja? Dank u wel. Zijn er nog andere vragen? Dan wilde ik voor deze twee begrotingen vragen of u in kunt stemmen met het feit dat dit of een hamerstuk of een bespreekstuk gaat worden, als ook de technische vragen uiteraard beantwoord zijn. Hamerstuk, zie ik. Mevrouw Spruit?
Ja, voorzitter. Komt er nu wel of geen voorzet voor een zienswijze?
Ja, dat mag even aan de wethouder vragen. Wethouder, kunt u?
Wat ik heb begrepen van uw raad, dat is dat u eigenlijk, zoals het er nu staat, wil u eigenlijk een aanvulling op de brief waarin gevraagd wordt om rekening te houden met het feit dat, activiteiten zonder winstoogmerk op een wat andere, qua prijsdifferentiatie op een andere manier tegemoet gekomen worden dan activiteiten met winstoogmerk. Ik heb begrepen dat u dat in de brief opgenomen wilt hebben.
Ja?
Ja, dat is twee.
Ja.
Ik had daar nog een aanvulling op. Wellicht wat mij opgevallen was, is dat er eerder gezegd is dat in de begroting dus geen financiering opgenomen is met betrekking tot het verhuren van goed. Dus er zit geen financiële onderbouwing in om dit in een brief mee te nemen, voor zover ik kan. Het is alleen een aandachtspunt wat bij het NRI onder de aandacht gebracht moet worden. Maar niet een zienswijze op de begroting, had ik het idee. Maar misschien begrijp ik het verkeerd. Ik kan niet anders concluderen dat er dan aan de zienswijze niet iets gewijzigd hoeft te worden naar aanleiding van de discussie die hier gevoerd is.
Er is geen zienswijze op dit moment, dus. Dan, u stelt voor om dan geen zienswijze...
Ja, daar komt het op neer, ja.
...in te dienen. En dat we dan de wethouder de opdracht meegeven om dit in de verdere uitvoering van het beleid de nodige aandacht te geven. Dat is een beetje, dat zou ook een richting kunnen zijn.
Ja, dat is de conclusie die ik zelf aan de hand van deze discussie heb genomen. Is dat juist, meneer de wethouder?
Ja.
Kan ik dan daarmee met u concluderen dat dit als hamerstukken wordt opgenomen? Ja? Oké. Okay. Waarvan achter, dan wordt dit als hamerstuk opgenomen. En dan kunnen we door naar het tweede agendapunt op deze vergadering. Waarbij er nog een aantal mensen even van stoel willen wisselen. En dat kan uiteraard. Oké, dan wil ik doorgaan met de vergadering en het volgende agendapunt. Ja, ik knal er ook uit elke keer.
Ik heb hier inmiddels de agenda voor me. Ik ben er ook in. En we hebben dan als tweede punt nu het metropoolregio Rotterdam-Den Haag voor u staan en wel de deelname daarvan. En de geadviseerde beslissing van de Raad is om in beginsel positief te staan tegenover de toekomstige deelname aan de metropoolregio Den Haag-Rotterdam, ofwel Rotterdam-Den Haag, MRDH. Okay. Zijn daar vragen of opmerkingen of wilt u nog een toelichting in eerste instantie geven? Een kleine korte toelichting, wellicht dat u ook wat vragen weghaalt vanuit de wethouder.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik zal niet te veel vragen weghalen. Deze stukken zijn eerder door het college ontvangen en toen heeft de Raad eigenlijk gezegd laten we even afwachten wat de besluitvorming in Den Haag gaat worden. Die besluitvorming is onlangs wederom uitgesteld, maar het lijkt erop dat er een meerderheid in de Tweede Kamer toch behandeling van het wetsvoorstel WGR Plus voor het zomerreces zou willen. Het college heeft gemeend eigenlijk op dit moment wel de stukken in ieder geval aan de Raad toe te zenden. Dat de Raad kennis kan nemen van de verordening, vervoersautoriteit, gemeenschappelijke regeling, de toelichting daarop en de algemene toelichting. En eigenlijk met de vraag aan de Raad om inhoudelijk de discussie aan te gaan en om uiteindelijk een signaal richting de metropoolregio in oprichting uit te doen gaan hoe de Raad van Albrandswaard er op dit moment in staat. En daar zou ik het even willen laten. Ik denk niet dat ik dan heel veel vragen heb weggehaald.
Oké, dank u voor die toelichting. Ik wil even kijken wie er vragen daarover heeft. Meneer Troost.
Dank u wel, voorzitter. Een zestal vragen, vooral over de taken en bevoegdheden van de metropoolregio. De metropoolregio gaat beleid bepalen voor verkeer en economisch vestigingsklimaat. In hoeverre gaat dat beleid nu de ruimtelijke keuzes in onze gemeente bepalen ten aanzien van groen, woningbouw en dat soort zaken? Gaat die rol verder of minder ver dan de huidige rol van de stadsregio? Vervolgens, weeskinderen van de WGR plus stadsregio komen terug in de stukken. Die zijn straks niet meer regionaal belegd in de metropoolregio. Levert dat extra taken op voor onze gemeente en zijn daar kosten mee gemoeid? Verder, derde vraag. De metropoolregio is gebaat bij regionale samenwerking. Als gemeente gaan wij indirect profijt van hebben door een sterkere regionale economische structuur. Maar zijn er ook verwachte directe positieve effecten op de korte termijn te verwachten voor Albrandswaard? Vierde vraag, betreft de vervoersautoriteit. Gaat die daadwerkelijk onderdeel uitmaken van de MEDH? Die vraag komt mede voort uit een brief van de gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Die zat niet bij de stukken, het is een brief van 1 oktober 2013. Wel het antwoord van de metropoolregio zat wel bij de stukken, maar de brief zelf niet. Dus dat is ook mijn vraag van, kunnen we die nog zien of krijgen? Laatste vraag betreft de bijdrage die gevraagd wordt van de gemeente. De vervoersautoriteit kent een eigen budget. De bijdrage is alleen benodigd voor de economische opgave. Is die bijdrage dan niet nog aan de hoge kant? In plaats van dat die meevalt vergeleken met de WGR plus bijdrage voor stadsregio. Dat waren ze.
Dankjewel. Even de microfoon uit, alsjeblieft. Ik zag ook nog de vinger opgaan van de heer Schuitenmaker aan het CDA.
We hebben een drietal vragen eigenlijk. Ik hoorde de wethouder in zijn toelichting spreken over kennis nemen van. Klopt het dus dat deze stukken en voorstellen en alleen ter kennisneming aan en zeker niet goedgekeurd hoeven te worden? Ik zie bijvoorbeeld als het over de WGR Plus nog steeds stukken staan in de tekst over de gemeenschappelijke regeling, dat deze in werking treedt zodra de Eerste Kamer het wetsvoorstel tot afschaffing heeft aangenomen. Nou, ik vind dat wel een raar iets als je een stuk aanneemt wat een datum heeft wat niet bekend is eigenlijk. Dat is eigenlijk een, ja, wat is nou precies de bedoeling? Nemen we het alleen als kennis aan of moeten we het ook echt goedkeuren, die verordeningen die er ook bij zitten? Dan een tweede vraag, dat is eigenlijk een oude vraag. Het standpunt van de provincie om samenwerking met de MRDA. Is die discussie nu beland? Er staan in de stukken respect voor elkaars eigen bestuurlijke verantwoordelijkheid. Maar er staan ook zinnen met drie keer kan erin. Een provincie kan deelnemen in het dagelijks bestuur. Maar een provincie kan deelnemen in het algemeen bestuur. Maar hoe zit dat nou precies? Zien ze elkaar zitten of is de oude discussie dat ze nou niet enthousiast over mekaars werkzaamheden zijn? En dan de derde en laatste vraag. Er is iets veranderd in de invloed bij de kleine gemeente. Het aantal algemeen bestuursleden is toegenomen met een tweetal roerende. Nee, het dagelijks bestuur is toegenomen met een tweetal roerende leden. Hoe zit dat nou precies? Is dat een verbetering? Of ja, waarom is dat gedaan? Is dat ten gunste van de kleinere gemeente gedaan?
Dank u wel. Zijn er nog meer vragen voordat ik mevrouw De Leeuwen?
Wat besluiten we nou als we dit besluit nemen? Ik vind het zo vaag. In principe ergens positief tegenoverstaan aan deelname. Ik wil graag besluiten nemen die duidelijk zijn. En deze snap ik niet. Je wil meedoen of je wil niet meedoen. Je vindt het nuttig, democratisch, wat dan ook, of niet. Maar en ik heb natuurlijk ook wel het coalitiedocument gelezen. Dus ik snap dat daar dan een meerderheid voor gaat zijn. Maar leg mij maar uit wat je besluit, als je dit besluit.
Oké. U heeft mee kunnen schrijven met de vragen. En kunt u de antwoord op geven, meneer de wethouder?
Ja, voorzitter. Dat ga ik gedeeltelijk zelf doen. En gedeeltelijk ga ik een aantal vragen aan de ambtelijke ondersteuning die vandaag ook nog op een bijeenkomst is geweest, overlaten. Om met het begin, of het eind te beginnen, wat besluiten we als we dit besluit nemen? Daar staat dat we in beginsel positief staan tegenover deelname aan de MRDH. En dat heeft de Raad van Alphenswaard tot heden nog niet aan de metropoolregio bij wijze van dit besluit laten weten. We hebben eigenlijk gezegd, wij wachten het moment van intreden. Ik ga gelijk even naar het CDA toe. Dat is ook pas, alhoewel vandaag wellicht wat nieuwe inzichten zijn gekomen daarop. In beginsel van de MRDH treedt in werking op het moment dat de WGR Plus is opgeheven. En als de WGR Plus op het moment opgeheven wordt, zal je vooruitlopend daarop wel iets moeten optuigen wat daarvoor in vervanging komt. Het kan niet zo zijn dat je eerst gaat zitten wachten totdat een WGR Plus opgeheven wordt en dan gaat nadenken over wat er op dat moment in werking zou moeten treden. En dat is ook de reden dat het hier in het verleden zo omschreven is. De MRDH gaat in werking op het moment dat de Eerste Kamer ook een moment heeft aangewezen waarop de WGR Plus opgeheven is. Ik heb inmiddels wel begrepen dat er ook, dat is informatie die ik vandaag heb gehoord, al gedachten zijn dat de MRDH ook onder het WGR Plus regime wellicht zou kunnen bestaan. En dat zou betekenen dat het zelfs zo zou zijn dat mocht de WGR Plus niet opgeheven worden, het samengaan van de beide regio's wellicht nog een vervolg zal krijgen. Waar ik overigens niet van uitga, want ik ga er vooralsnog vanuit en volgens mij velen, dat de WGR Plus uiteindelijk opgeheven gaat worden in de Eerste en Tweede Kamer. Of in ieder geval de Tweede Kamer. Standpunt van de provincie ten opzichte van de MRDH. Ja, u citeert een aantal zaken uit de brief. Ja, trek daar uw conclusie uit. Ik kan het standpunt van de provincie daartussen de regels door wellicht uitdestilleren. Maar ik denk dat dat een hele goede is als u dat ook voor uzelf doet. U citeerde een aantal hele duidelijke zaken daaruit. Is er iets veranderd in de invloed van de gemeente? Het dagelijks bestuur is toegenomen met rolerende gemeenten. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet heel helder heb op mijn netvlies hoe dat in het voorgaande voorstellen allemaal stond. Maar volgens mij is de gedachtegang van die bestuursverandering dat de kleinere gemeenten inderdaad meer invloed gaan hebben op besluitvorming in het dagelijks bestuur. Gaat de vervoersautoriteit daadwerkelijk deel uitmaken van de MRDH? Dat is volgens mij wel de insteek op dit moment. Een verwachte positieve effecten van Almaswaard laat ik even aan mijn collega over. Inhoudelijke bijdrage ook. Ik laat het hele rijtje VVD-vragen maar even aan mijn ambtelijke ondersteuning. Dat zijn redelijk technische inhoudelijke vragen. Dus misschien Hans, als er dan nog iets overblijft, dan vang ik dat daarna wel weer op.
De heer Wenderink.
Ja, het is wat dat betreft op het gevaar of deels te overlappen, kom ik toch bij de beantwoording van de VVD-vraag ook nog even terug op wat zojuist gezegd is en op de voorgeschiedenis. Eigenlijk moet je twee ontwikkelingen onderscheiden. Enerzijds het voornemen van Rotterdam en Den Haag om gezamenlijk met hun respectievelijke regiogemeente een belangrijkere planologische rol te gaan spelen op tal van terreinen en zich te organiseren zien. En het voornemen van een aantal regeringen om de bestuurlijke drukte te verminderen door bijvoorbeeld de WGR Plus af te schaffen en daarmee de regio's te ontbinden. Die twee bewegingen zijn eigenlijk samengevallen. Bij het één zien gemeenten zich, zeg maar, het verlengd lokaal bestuur ontnomen en zoeken dus voor de taken die daardoor verzorgd werden. Zoeken ze een nieuw onderkomen, voor zover die taken relevant zijn. En dat zie je zowel bij jeugdzorg als bij economie, als bij ruimte en wonen. Afhankelijk van wat gemeenten belangrijk vinden, zullen ze dat dan ergens moeten gaan onderbrengen, als het wordt opgeheven. Tegelijkertijd was vanuit Rotterdam en Den Haag het eigenlijk los daarvan vanzelfsprekend dat beide gemeenten en de voorziene metropoolregio zich overal wel mee zou moeten bemoeien, want alles was interessant. Nou, die beweging is door de meeste gemeenten in hun respectievelijke regio's teruggeschroefd. Die zeggen van, nou nee, de metropoolregio als een soort centrale macht die zich overal mee bemoeit, dat willen wij niet. Wij gaan het aantal pijlers terugbrengen tot twee, economie en verkeer en vervoer. Dat is ook door het kabinet in die zin gehonoreerd. Die zeggen van, nou, die vervoersautoriteit, dat gaat in Amsterdam gebeuren en in Rotterdam, Den Haag gaat dat ook gebeuren. Daar gaan die BDU-gelden naartoe, dus bereid je daar maar op voort. En dat wordt ondergebracht in zo'n metropoolregio, als die er is. Als die er niet is, dan heb je toch een vervoersautoriteit. Wat dat betreft zitten we nu in een soort interimperiode waarbij het kabinet al heeft gezegd van, mocht die metropoolregio er nog niet zijn, om wat voor reden dan ook, omdat de WGR Plus niet wordt opgeheven, omdat Plasterk zich onvoldoende sterk voelt om dat erdoor te drukken, wat voor reden dan ook, dan brengen wij die vervoersautoriteit voorlopig onder bij de provincie. Een soort interim oplossing. Nou, die provincie die ziet een soort andere provincie naast zich ontstaan die zich overal mee wil bemoeien. Dus die neemt daar, die wil die vervoersautoriteit best aan de borst kluisteren en liever niet ad interim. Maar goed, dat doen ze dan waarschijnlijk wel. En die zien met ledenogen aan hoe Rotterdam en Den Haag zich verder willen profileren. Nou, daarbij is dus onduidelijk of die WGR Plus voor de zomer al behandeld wordt in de Tweede Kamer. En de uitkomst van die behandeling is ook onduidelijk. Dus je weet niet of die stadsregio die de WGR Plus nodig heeft als grondslag blijft bestaan. Nou, dat vindt de metropoolregio-organisatie en oprichting weer niet leuk. Want die zien zich afhankelijk van het ontmantelen van die stadsregio. En dat wordt maar de hele tijd uitgesteld. Dus die lopen een beetje achter de feiten aan en zijn aan het schaduwboksen. Dus die zeggen van nou, dat hoorde ik dus vandaag. Wij zetten daar slimme juristen op en wij zorgen dat die metropoolregio zowel kan bestaan met als zonder WGR Plus. Dus wat je ook doet, wij hebben een voertuig ontwikkeld dat onder beide omstandigheden vooruit kan. Wat dat dan weer betekent voor de eventuele gemeenten die zouden willen deelnemen, weet ik niet. Want als je de WGR Plus niet opheft, heb je dus een stadsregio. En tegelijkertijd daarnaast de uitnodiging lopen om deel te nemen aan een metropoolregio. En die metropoolregio die krijgt vanuit de BDU gelden betaald voor de vervoersautoriteit. Maar voor het economische gedeelte betaald uit gelden die we nu besteden aan de stadsregio. Dus gaan we dan dubbele organisaties betalen uit hetzelfde geld? Of gaan we dubbel, moeten we dat geld ook gaan? Dat weet ik niet. Hoe dat ook met personeel gaat, met verschuiven, weet ik ook niet. Ik denk ook dat wat dat betreft de deelnemende gemeente zelf, de metropoolregio bestaat nog niet, maar er zijn een heleboel gemeenten die toch meepraten, dat die dat in feite bepalen. Hoe ver gaat de bemoeienis van de metropoolregio op het gebied van economie of met verkeer en vervoer? En wat betekent dat op korte en lange termijn voor de gemeente? En in hoeverre wordt bijvoorbeeld zo'n inzet op economie doorgetrokken op bemoeienis met wonen? Je kan als gemeente zeggen, nou dat gaan we subregionaal doen en eventueel gedwongen door de provincie misschien ook nog met bepaalde afspraken eraan vast. Maar het is natuurlijk helemaal niet verboden mee te werken vanuit gemeentelijke optiek aan iets dat vanuit een metropoolregio wordt bepleit, omdat dat goed zou zijn voor de regionale economie. Bijvoorbeeld, Albrandswaard heeft een vrij hoogwaardig woonklimaat als je het vergelijkt met de rest van de regio. Nou, dat is van belang voor het economisch vestigingsklimaat van bepaalde sectoren. Dus is ons wonen belangrijk voor de economie van de regio en het zou zomaar kunnen zijn dat je vanuit een metropoolregio daar geld voor over zou hebben. Nou, gaat Albrandswaard dan zeggen, nee, dat willen we niet? Ik denk het niet. Dus in bepaalde opzichten zal je wisselwerking krijgen, ook op andere beleidsterreinen. Maar vooralsnog is Albrandswaard altijd van mening geweest, er zijn problemen die we liever subregionaal of lokaal oplossen, in barverband of op IJsselmondersverband. Denk aan Deltaport of denk aan die groene tafel waar we het over hadden. Of eventueel over IJsselmonden heen liever met Zwijndrecht, omdat dat om een of andere reden meer voor de hand ligt dan met Rotterdam of met Wassenaar. Nou, dan doe je dat ook subregionaal. Daar zetten we op in. Op het gebied van economie en vervoer evenwel zijn er weinig alternatieven voor de voorstellen die hier nu liggen. Maar dan is het aan u om de condities te bepalen waarmee u eventueel met die voorstellen mee zou willen gaan of niet. Nou, dan kom ik toe aan, ik ben in feite al bezig met vraag 1, groen en woningbouw. Gaat die metropoolregio zich daarmee bemoeien? Nou, het is niet uitgesloten dat als bestuurders of ambtenaren op metropolitaan niveau bij elkaar gaan komen, er ook gesproken wordt over interactie tussen bijvoorbeeld economie of verkeer en vervoer en die andere aspecten. Als je ergens groen aanlegt, moet je er ook kunnen komen. Denk aan de groene verbinding die we onlangs hebben gekregen. Nou, die wordt dan nu door de regio bekostigd, uit regiogelden die we natuurlijk samen. Nou, dat zou in de toekomst wellicht uit metropolitane fondsen tevoorschijn kunnen komen. De weeskinderen, dat was de tweede vraag. Wat doen we met die weeskinderen? Nou, er zijn in feite twee weeskinderen waarover de metropool zich wenst te ontfermen. Verkeer en vervoer enerzijds, economie anderzijds. De rest loopt op straat of is elders ondergebracht. Dus u moet uw eigen weesjes stellen en kijken of die zelfstandig genoeg zijn om door te blijven lopen of onderbrengen in een andere gemeenschappelijke regeling. Daar hoort natuurlijk een kostenplaatje bij. Maar dat kostenplaatje is ook afhankelijk van de efficiëntie van de gemeenschappelijke regeling die u nog niet kent, omdat u hem nog zelf op moet richten. En de eisen die u daaraan stelt. Dus over de kostenplaatjes kan ik helaas niks zeggen. Ik weet niet wat de metropoolregio precies gaat leveren voor het geld. En ik weet ook niet wat die andere gemeenschappelijke regelingen, die er zelfs nog niet zijn, zouden kunnen gaan leveren en voor hoeveel geld.
Voorzitter, ik heb...
Meneer Van der Graaf, ik zat op het verkeerde knopje.
De voorzitter, een verhelderende vraag hoor, want wat de heer Wundering vertelt is voor mij wel helder. Maar u heeft het over de weestaken, het zijn niet zozeer de weeskinderen, maar meer de weestaken. De taken die niet worden over, die wel in de WGR Plus zitten, maar niet straks in een andere gemeenschappelijke regeling zitten. Dan denk ik met name aan groen en ik denk met name aan woningbouw. Dat zijn toch de twee dingen die ik u net ook hoorde noemen als de twee taken die wellicht, zij het zijdelings, maar... Corruptie nooit genoeg, straks toch veel meer dan we van tevoren denken, ineens in die metropoolregio meegenomen kunnen worden. In hoeverre is nou uit te sluiten dat de weestaken, waar ik er net twee van genoemd heb, er zijn nog wel een paar die nog minder hard zijn, dan toch niet sluipenderwijs in die gemeenschappelijke regio metropoolregio worden meegenomen, waar we dan al deel van uitmaken en waarbij meerderheid van besluitvorming, straks ineens geconfronteerd zien met alle extra taken die deze gebieden bevatten. Met andere woorden, deze stap die we nu maken, leidt die nou tot het stiekem toch in binnenhalen van die weestaken met de bijkomende opschaling van de ambtelijke organisatie en verhoging van de gemeentelijke bijdrage? En in hoeverre staat het dan nog af van de huidige WGR Plus?
Meneer de wethouder.
Ja, voorzitter, ik denk dat we daar gedeeltelijk zelf bij zijn. Bijvoorbeeld voor groen zijn een aantal regionale samenwerkingsverbanden op dit moment. Deltapoort, natuur- en recreatieschap. Daar is ook een beweging om te komen tot een oprichting van landschapstafel IJsselmonde. Waarin alle gemeenten op IJsselmonde uiteindelijk zullen gaan voor het groenonderhoud op het eiland IJsselmonde. De groenstructuren en het groen. Er is ook een subregio wonen, de Zuidvleugel. Dat komt voort uit het portefeuillehoudersoverleg wonen vanuit de stadsregio, waarin de taken voor wonen en woningbouw en dat soort gedachten neergelegd kunnen worden. Het is aan onszelf om ervoor te zorgen dat wij structuren en samenwerkingsverbanden met onze ofwel naastliggende gemeenten of andere gemeenten waar wij op een ander punt affiniteit mee zouden hebben te vinden en die samenwerking aan te gaan en er sterker uit te komen. En als we dat niet doen, dan lopen we het risico dat er een metropoolregio is die zegt van dan bieden wij een alternatief. Maar dan gaat deze raad daar wel of niet mee akkoord.
Meneer Van der Graaf nog.
Ja, voorzitter, het was meer dat ik getriggerd was door het feit dat op het moment dat die taken, dan heb ik het over woningbouw en groen om eens even als voorbeeld te noemen, de economische bedrijvigheid raken. Ik bedoel, je kan groen aanleggen, maar je moet er ook komen, dat verhaal. In hoeverre gaat dan die metropoolregio straks boven de groenregio of de woonregio die we dan organiseren? En als dat niet zo is, krijgen we dan te maken met concurrerende gemeenschappelijke regelingen waar we allebei in zitten als gemeente?
Meneer de wethouder.
Ja, voortje, dat laatste zou ik te alle tijden willen voorkomen, maar daar zijn we ook zelf bij als we in meerdere gemeenschappelijke regelingen zitten, dat we onszelf beconcurreren. De inzet van de gemeenten om ons heen zijn op deze twee vlakken die ik zojuist noemde, in ieder geval zoals ik heb uitgelegd. En dat een metropoolregio daar graag invloed op zou willen hebben, dat is denk ik toch aan de raad en het bestuur van de gemeente Alblasswaard om onze eigen bevoegdheden daarin op een juiste manier te gebruiken en ook daadwerkelijk te gebruiken. Voor zover de pijlers niet echt daadwerkelijk als zodanig zijn benoemd in de WGR of in de gemeenschappelijke regeling metropoolregio Rotterdam Den Haag.
Meneer Van der Graaf, u wilt er nog iets op toelichten?
Ja, dat is nou precies het punt. Hè. In hoeverre heb je de bevoegdheden nog om er ja of nee tegen te zeggen? En vast kent de heer Wundering de technische kant van die gemeenschappelijke regeling nog iets beter dan ik. Maar staat er nou in dat op het moment dat er extra taken toegevoegd worden, wonen of iets dergelijks, groen, dat dan iedereen daar unaniem mee akkoord moet gaan? Of zou dat bij meerderheid van stemmen kunnen? En in hoeverre zijn nou taken die woningbouw zijn op het moment dat ze op dat economische vlak worden getrokken naar woningbouw of economie? Ik bedoel, waar ligt nou die grens dat wij kunnen zeggen, hier gaan we niet mee akkoord, als we eenmaal het besluit hebben genomen mee te doen met die gemeenschappelijke regeling, om dan te zeggen, we hebben daar een veto op, of we gaan er niet in mee, of we zijn erop tegen, zonder dat je straks een geconfronteerd wordt met een meerderheid van stemmen. En u weet hoe de stemverhoudingen liggen binnen die metropoolregio. Daar hebben gewoon Den Haag en Rotterdam het voor te zeggen, als ze willen. In hoeverre lopen we niet het gevaar sluipenderwijs ineens met een veel grotere gemeenschappelijke regeling geconfronteerd te worden dan nu eigenlijk ons wordt voorgespiegeld?
Meneer Wendelijk, u wilt daar nog op reageren en eventueel doorgaan met de beantwoording van de vragen?
Ja, ik denk dat ik de vraag eigenlijk al beantwoord heb. Mocht dat niet zo zijn, dan hoor ik graag welke vraag nog beantwoord moet worden. Ten aanzien van de regelingen, de juridische exacte regelingen. Er zijn ook nog geen definitieve verordeningen en definitieve regelingen vastgesteld, dus die weet ik niet. Tegelijkertijd zijn er ook een heleboel gemeenten die een soort intentieverklaring hebben afgegeven, die door de metropoolregio graag worden gezien als meer dan dat. Namelijk dat men al zou hebben ingestemd met deelname, maar daar zijn condities aan verbonden. Over de grootte van het DB of over de hoogte van de inwonerbijdrage of over nog een aantal dingen zoals de uittredenregeling. En ik zou me heel goed kunnen voorstellen dat een of meer gemeenten, waaronder Albrandswaard, zegt van nou, wij willen misschien best meedoen, maar wij hebben op die en die en die punten zorgen op het moment dat een nieuwe pijler van bemoeienis wordt opgericht, heeft elke raad daarmee in te stemmen en elke raad die daar niet mee instemt het recht om uit te treden zonder boeteclausule of misschien wel met beloning. Maar dat, ik denk dat dat een kwestie is van slim aan tafel gaan zitten. En inderdaad onderzoeken in hoeverre daar niet adders onder het gras schuilen.
Wethouder, wilt u nog iets aan toevoegen?
Nou, een kleine toevoeging. Ik heb nog heel eventjes nagekeken hoe dat nou precies verwoord stond. Want ik wist dat daar een addertje of dat was een specifieke benaming stond. Maar die vervoersautoriteit wordt, zoals het er nu voor staat, een bestuurscommissie vanuit de metropoolregio. En of u dat, of dat deel uitmaakt van de metropoolregio, het is wel een bestuurscommissie van die metropoolregio.
Meneer Van der Stam, u wil ook nog iets vragen?
Ja, het is een beetje onduidelijk geworden nu, want het was, gaat die metropoolregio er nou wel of niet komen? Dat ligt aan de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. En later hoor ik de wethouder zeggen van, ja, als het niet doorgaat, dan gaat het toch door. Dus wat is dan ook het belang van dit stuk? Want gaan we nou toch door? En moet dit een raadsbesluit gaan worden straks? Of hoe zit dat helemaal in elkaar? Want eerst hangt het af van de Eerste Tweede Kamer en nu gaan we toch door.
Meneer de wethouder, nog even een toelichting.
Nee, voorzitter, u hoort mij zeggen dat de metropoolregio Rotterdam-Den Haag uiteindelijk is of het idee is geboren toen de WGR Plus zou worden opgeheven. Dus daar is het tot op heden en ook in alle stukken nog steeds van afhankelijk. Het opheffen van de WGR Plus zou het moment zijn van inwerkingtreden van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Maar die twee regio's zijn nu zover gevorderd dat er blijkbaar het inzicht is ontstaan dat mocht de WGR Plus niet opgeheven worden, het misschien toch een goed idee is om deze ontwikkeling voort te zetten. En dus te kijken of onder die WGR Plus regeling, als die mocht blijven bestaan, dit toch vormgegeven kan worden. Maar dan praten we wel, naar mijn idee, over een andere situatie.
Meneer Van der Graaf.
Misschien nog aanvullend hoor, want er is in het laatste algemeen bestuurvergadering van de staatsregio over gesproken, over specifiek dit punt. En het is waar wat de wethouder zegt, dat men eigenlijk niet kan wachten. En dat heeft wel verschillende redenen. Op het moment dat de besluitvorming weer wordt uitgesteld. En we hebben in het AB ook in beginsel het besluit genomen een wijzigingsbesluit van de huidige gemeenschappelijke regeling aan de raden voor te gaan leggen. En die wijziging die houdt in dat de opheffingsdatum wordt verruimd naar 1 juli 2015. Om daarmee al gesteld te staan op het moment dat de Tweede Kamer en de Eerste Kamer het niet halen van 1 januari. Want in de huidige gemeenschappelijke regeling staat de opheffingsdatum van 1 januari. Nou, die moet je wel op tijd wijzigen, wil je door kunnen lopen daarna. Dus daar is al een voorschot op genomen. Men heeft tegelijkertijd gezegd, ook richting de ambtenaren, die natuurlijk ook een onzekerheid zijn over hun toekomst. Hè. Die zijn natuurlijk in dienst van de stadsregio of van Den Haag. Die willen ook weten waar ze aan toe zijn, om die organisatie alvast zo in te gaan richten als ware het een metropoolregio. Dus eigenlijk gaan ze, om het een beetje lullig te zeggen, metropoolregiootje spelen, binnen de WGA Plus. Om daarmee al te anticiperen op het moment dat de Tweede Kamer eindelijk zijn ei heeft gelegd. Of misschien niet, maar ja, dan heb je een andere situatie. Om dan meteen door te kunnen gaan met die kleine organisatie die men voor ogen had. Men heeft wel beloofd dat dat niet leidt tot het verwaarlozen van de andere taken die tot opheffing van de WGR Plus ook gewoon onder de WGR hoort. Want daar zit ook een bedrag aan gekoppeld dat wij iedere jaar per hoofd van de bevolking aan de stadsregio overmaken. Dus dat is een beetje ter aanvulling op wat de wethouder net zegt van hoe dat in het AB is besproken. Het is dus eigenlijk meer zo van laten we naar voort gaan, ook om die organisatie wat zekerheid te bieden, de mensen die erin werken. Dan dat men nou onvooruit wil lopen op besluiten die nog genomen moeten worden. Want men kan heel makkelijk weer terug op het moment dat de Tweede Kamer onverhoopt en waarom zouden ze niet? Er zijn meerdere onderdelen van die nota van Plasterk inmiddels verdwenen. Het besluit niet zou nemen.
Ja, dank voor deze toelichting. Ik denk dat ook verhelderend heeft gewerkt. Ik kan daarbij concluderen dat we in ieder geval, zoals het in de woorden van de heer Wundering lag, van belang is om wel aan tafel te gaan. En om aan tafel te gaan zouden we in beginsel aan moeten geven om positief te staan ten opzichte van de toekomstige deelname, zoals ook in het voorstel aan u heeft verwoord. Kan ik daarmee concluderen, als er geen vragen meer zijn, dat wij dit als hamerstuk op de agenda kunnen zetten of als bespreekstuk? Dan wordt het een bespreekstuk. Ja? Oké, dan wil ik hierbij de vergadering sluiten. Bedankt voor ieders deelname.